We staan vanmiddag stil, gemeente, bij vraag en antwoord 126 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 51. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Gemeente, het is alweer even geleden, u weet de reden dat we bij de catechismus hebben stilgestaan. Dat is al een hele tijd geleden. We hebben gezien dat de catechismus wonderschoon, dat het onze Vader wonderschoon is opgebouwd. Na de aanspraak, onze Vader die in de hemelen zijt, hadden we de drie, uw bede, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En vervolgens krijgen we de drie, ons bede, als Gods zaak aan de orde is geweest in het gebed. Dat gaat voorop, weet u het nog? Dat gaat voorop, de zaken des Heren, zijn koninkrijk, zijn naam, zijn wil. Dat moet onze hoogste begeerte zijn, dat het daarmee voorspoedig zal gaan. Dan mogen we ook komen met onze behoeften. En we zagen de vorige keer dat de eerste behoefte dan is een bestaan te mogen hebben hier op deze wereld. Het brood, het dagelijks brood om te kunnen leven. Christus heeft zijn discipelen in de mond gelegd daarom te bidden tot de Vader. Zodat hun geen goed zal ontbreken, geen stoffelijk goed op deze aarde. Dat ze in ieder geval kunnen leven op deze aarde. Want je moet een bestaan hebben, dat is het eerste. Een bestaan. En de tweede, daar komt nu. De tweede ons bede. Een verzoend bestaan. En de derde, dat komt de volgende keer. Een bewaard bestaan. Een bewaard bestaan. Eerst een bestaan, dat gaat voorop. Dan dat het bestaan een verzoend bestaan zou mogen zijn. En dan vervolgens dat het een voor de duivel bewaard bestaan zou mogen wezen. En die drie, die zijn dus aan elkaar gekoppeld. En dat kunt u ook zien. Als u nog eventjes zou terugbladeren naar vraag en antwoord 119. En u ziet dan daar hoe het onze Vader luidt. Daar wordt het hele onze Vader wordt daar uitgeschreven. Dan ziet u dat er staat, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En dan de zesde bede. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die drie beden worden door het woordje en aan elkaar gekoppeld. En dat is bij de eerste drie niet het geval. Daaruit kunt u zien dat die drie beden inderdaad strikt bij elkaar worden. Die worden door het voegwoord, het koppelwoordje en aan elkaar verbonden. En niet alleen maar hier zomaar in de catechismus, maar ook in de Griekse Bijbel is dat het geval. Ze worden aan elkaar gekoppeld, deze beden. Een bestaan, een verzoend bestaan en een verlost en een bewaard bestaan. Die drie dingen, die horen bij elkaar. Het is maar een kleinigheid, dat woordje en misschien. Maar toch wel zaak om daar u eventjes op te wijzen. Dat hoort dus bij één. En dat gaat nu dus over het verzoende. Want als we de stoffelijke dingen voor ons lichaam aan de Vader mogen vragen in de naam van de Heer Jezus, dan mogen we zeker ook aan hem vragen de vergeving van al het kwaad. Voor wie is dat gebed nou dan bedoeld, hè? Dat gebed om vergeving? U zult zeggen, dat is bedoeld voor die mens die nog geen vergeving in zijn leven heeft ontvangen. Die nog vergeving, verzoening met God moet verkrijgen. En wie zijn dat dan? De mensen die nog niet bekeerd zijn, zult u misschien zeggen. Die nog tot bekering moeten komen, dan worden ze aan hun zonde ontdekt immers. En dan wordt het verlangen geboren om verzoening met God te mogen krijgen, vergeving van de zonde. En dan ontvangen ze dat ook in de naam van de Heer Jezus Christus op Gods tijd en Gods wijze. Dus dat moeten die mensen bidden die nog onbekeerd zijn. Die moeten nog tot vergeving komen en tot verzoening worden gebracht. Nou is dat natuurlijk zeker waar. Maar gemeente, de Heer Jezus heeft zijn discipelen dit op de lippen gelegd. Niet de onbekeerden nog, maar zijn discipelen heeft hij dat op de lippen gelegd. Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas. En toen de Heer Jezus hen dit leerde te bidden, toen hadden zij allang vergeving van zonden ontvangen. We weten dat bijvoorbeeld van Petrus, Johannes en van Jacobus en Johannes weten we dat uit de geschiedenissen van Johannes de Doper bij de Jordaan. Zij waren discipelen van Johannes de Doper geweest. En ze waren door Johannes aan hun zonden ontdekt. Ja, door de Heilige Geest natuurlijk, maar de prediking van Johannes had daartoe gediend, hè. Johannes had, die had klaagliederen gezongen. Hij had klaagliederen gezongen. En ja, daardoor waren ze in de schuld geraakt en de doop hadden ze ontvangen als teken van de vergeving der zonden. Ik haalde het al aan uit de lofzang van Zacharias, wat Zacharias daar zelf van zei om hun vol kennis der zaligheid te geven in de vergeving en de zonde. Dus dat waren mensen die echt wel van vergeving en van verzoening met God wisten. Daar al bij de Jordaan hadden zij dat geleerd. Maar lieve mensen, vergeving van zonde is niet een eenmalige zaak. Het is niet zo dat als je vergeving verkregen hebt, dat heb je dan voor altijd verkregen en dan ben je klaar. Nee, vergeving moet iedere keer opnieuw worden gezocht en gevraagd. En daarom hebben juist Gods kinderen dat steeds weer te bidden. Niet alleen zij die nog tot bekering moeten komen, die hebben dat gebed zo nodig. Dat gebed om verzoening en vergeving. Maar ook Gods kinderen hebben het iedere dag weer nodig. Petrus, Johannes, Jacobus, Johannes, de andere apostelen. Ieder van Gods volk. Er zal niemand zijn die zegt, nou dat is voor mij een gepasseerd station. Nou, niemand zijn. Ik hoor juist in onze tijd dat er heel veel mensen zijn die zich voor christen uitgeven. En die zeggen van als je nou eenmaal wedergeboren bent, als je eenmaal bekeerd bent, ja dan gaat het steeds beter met je. Dan kom je de zonde zelfs te boven. Dan is eigenlijk dat leven van genade, van schuldvergeving telkens weer, dat is eigenlijk een beetje een gepasseerd station. Je bent in den geest en je kunt in de geest van alles doen. Maar die zonde die heb je dan eigenlijk een beetje achter je gelaten. Daar heb je niet zoveel mee te stellen. Daar heb je niet veel meer mee te maken. Daar hoef je je ook niet meer om te bekreunen. Dat is iets van toen. En niet meer van nu. Gemeente, wat een intense dwaling is dat. Wat een verschrikkelijke vergissing. Want ik zeg u hardop, geen één van Gods kinderen zal dat beamen. En als men dat toch uitgeeft, als men er toch voor uitkomt dat dat zo ligt, dan waag ik het te betwijfelen of er van enige kennis van zaligheid wel sprake is. Dat waag ik te betwijfelen. Want ik hoor Paulus juist uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik hoor Paulus roepen om genade. Ik hoor David in Psalm 23, we hebben ervan gezongen na de geloofsbelijdenis, 3 maal in 1 psalm zeggen, vergeef mijn ongerechtigheid, want zij is groot. Ik hoor een Job, die toch de rechtvaardigste was in zijn tijd op de aarde, die God op deze aarde had. De Heer heeft het zelf van hem gezegd. Ik hoor Job beleiden dat hij toch ook maar een zondaar was. Vele keren. Niet wat zijn vrienden zeiden, dat hij een specifieke zonde op zijn geweten had, waardoor hij dit alles te lijden kreeg. Dat heeft hij terecht ontkend. Maar dat hij een zondaar was, en dat ieder mens van een vrouw geboren niemand rechtvaardig is, dat heeft ook Job vele keren toegegeven en ook luid en duidelijk uitgesproken. Dat is eigenlijk toch de belijdenis van al Gods kerk. Ook Johannes, dezelfde Johannes die in het evangelie gesproken heeft over het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Die heeft in zijn eerste brief zelfs gezegd dat niemand moet zeggen dat hij geen zonden heeft. Niemand. Want dan maak je God tot een leugenaar. Als je zegt dat je niet gezondigd hebt, dan lieg je. En in jou is de waarheid niet. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en waarachtig dat hij ons de zonde zal vergeven. Wij, zegt Johannes dan, hij sluit zichzelf erbij in. Hij staat ook niet zo hoog dat hij denkt van dat hij de zonde al lang te boven is. Nee, absoluut niet. Ook Johannes wist ervan dat we nog maar een klein begin van de gehoorzaamheid hebben. En dat er nog zoveel te vergeven valt, ook na ontvangen genade, ons leven lang en tot de laatste snik toe. En zoals we het brood dagelijks nodig hebben, ons dagelijks brood, zo hebben we ook de vergeving van de zonde dagelijks nodig. Dat is ook een soort van dagelijks brood. En dat hier staat, vergeef ons onze schulden, daar spreken immers de broeders met elkaar, hè? Daar is ook niemand van uitgesloten. Zij zijn inderdaad allemaal zondaren. Dat kun je aan dat woordje ons ook zien. Vergeef ons onze schulden. Dat maakt ook iedereen van de broeders tot schuldenaar. Ieder heeft dat te bidden met elkaar en voor elkaar en ook heel persoonlijk. Vergeef ons onze schulden, Heere. Wij schonden al te snood uw eer. Zonde. Schulden. Bij Matthäus staat schulden. In de versie van Lucas staat zonden. Maakt dat verschil? Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus heeft op verschillende plaatsen gebedsonderwijs gegeven. In de bergreden en ook later. Dat kun je in Matthäus en in Lucas ook duidelijk zien. Dat de Heer Jezus meerdere keren dat onderwerp met zijn discipelen heeft behandeld. Hij is ook 3 jaren bij hen geweest. Dus dat kan ook heel goed gebeurd zijn zo. Dat kan iedereen toch wel begrijpen. Maar het vult elkaar aan. Zonden zijn schulden. Voelt u? Iedere zonde brengt je bij God in het rood. Maakt je tot een schuldenaar. Wij denken bij zonde vaak aan iets van, nou ja goed, nou, dat doet ieder mens, hè, en ja, nou ja goed. Wat zul je er verder van zeggen? Ja, maar bedenken we wel dat iedere zonde ons in het rood brengt. Meer en meer in het rood. Iedere onvergeven zonde is een openstaande schuld. Wanneer heb u, jij, voor het laatst ernstig de Heere om vergeving gevraagd? Heb je het ooit al eens gedaan? Of moet het nog beginnen? Maar als je nou toch wel eens zo tot de Heere gekomen bent en ook vergeving ontving, hoe lang is dat geleden? En hoeveel schulden staan er inmiddels alweer open? Hoeveel zonden heb je alweer gedaan? Kun je ze tellen? De zonde van één enkele dag. Van één enkel uur. Ach, gemeente, het wordt aan de hoogste tijd dat je het maar weer eens doet. Dat zonde je tot zonde wordt, zonde je tot schuld wordt. En dat je ziet dat er weer een openstaande rekening is. O, zolang een rekening van je welste. En dat je daar kwijtschelding voor hebt te vragen. De zonde die je deed. Maar onze catechismusgemeente die is heel to the point. Als je zegt ook de boosheid. Ook de boosheid. Die ons altijd aanhangt. Het gaat dan niet alleen om onze zonden, onze misdaden. Zo noemt de catechismus het. Wij doen allemaal misse dingen. We laten ook dingen na die we wel hadden moeten doen. Dat zijn ook zonden. Die zijn er heel wat, zei ik. De zonde van de daad en de zonde van de nalatigheid niet te tellen als je ze op een rijtje zou zetten. We kunnen ze niet eens op een rijtje zetten. Want er zijn ook nog de verborgen zonden die ons zelf zijn ontgaan. De zonden uit zwakheid waar we niet eens op hebben gelet. Maar die toch zonde zijn in het oog van de Heere. Schuld. Schuld. Maar dan is er ook nog die natuur die we met ons omdragen. Die niet is zoals die wezen moet. Die Adamsnatuur. Dat boze vlees dat altijd zich weer laat gelden. Die oude mens, niet waar? Gods kinderen hebben een oude mens omdat ze ook een nieuwe zijn. Ze zijn nog ook een oude mens in zichzelf. En de zonde ligt ons zo dicht nabij. Want dat oude vlees dat zit maar niet stil. Hè? Dat is altijd maar in de weer om ons weer te misleiden en te overrompelen, nietwaar. Dat heeft soms zelfs nog weer danig de overhand in ons, dat oude vlees. En wij strijden daar ook al te weinig tegen. We zouden dat vlees meer en meer moeten doden, maar wat komt daar toch ook vaak weinig van terecht, dat is toch ook de ervaring van ieder christenmens wel. Dat maar zo ten dele is nog. Die boosheid die ons altijd aanhangt, aankleeft, mag je wel zeggen. Ja, ook die is schuld. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhoudt. En gemeente, hoe gaat die schuld nou weg dan? Hebben wij enig middel om dat op te lossen, dat vraagstuk? En wat zou je daar dan allemaal voor willen geven en voor willen doen? Het gebeurt wel eens dat mensen aan hun zonde ontdekt worden, dat ze snel beginnen alles in orde te brengen. Nou, dat is in ieder geval een teken dat ze verontrust zijn over het kwaad, dat is zeker zo. En dat ze ontdekt hebben dat er iets niet in de haak is, dat is zeker waar. Daar kan het ook mee beginnen, hè? In de eerste bekering. Dat je ontdekt dat je niet recht staat voor God. En dan moet er ineens een heleboel gedaan worden. Maar is dat genoeg om vergeving te ontvangen, kwijtschelding van de schuld? Is dat genoeg? Gemeente, u begrijpt wel van niet. De catechismus spreekt dan ook over arme zondaren. En dat woordje arm moet u vooral heel letterlijk opvatten. We hebben geen cent, geen rode cent, geen grijpstuiver, geen dubbeltje om dat aan de Here te betalen. Om dat in de waagschaal te zeggen. Niets kan tot verzoening van onze zonden gelden. We zijn maar arme bedelaars. En dat blijf je ook, hoor. Na ontvangen genade. Al dat gepronk met wij kunnen nu dit en wij kunnen nu dat. Alsof je de zonde al achter je gelaten hebt. Dat is tegen Gods woord en ook tegen de ervaring van de kinderen Gods. De schrift spreekt over ons als over arme zondaren. Die niets in te brengen hebben. Niet alleen met geldelijke middelen niet, dan begrijp je natuurlijk allemaal wel dat dat voor je zonde niks kan betekenen. Aflaten, nee, die kennen we niet. Maar ook niet, ik zal dit doen en ik zal dat doen en ik zal dat doen om het allemaal goed te maken. Om het met God op een akkoordje te gooien. Als ik nou allemaal dit doe, dan zult u wel dat doen. Dan zult u de rest wel voor uw rekening nemen. Ik zal mijn leven wat beteren en dan bent u aan de beurt. Nou, dat werkt niet, hè. Dat werkt niet, dat kan niet. Dat kan niet, je kunt het niet met God op een akkoordje gooien. Je moet de waarheid maar onder ogen zien. En dat is dat al jouw gerechtigheden als een wegwerpelijk leed zijn. Ook als je weer gezondigd hebt en je wordt eraan ontdekt dat je gezondigd hebt. En hoe komt het nou weer goed? Hoe mag het nou weer goed komen met de Here? Dan moet je maar niet aan je eigen werken denken. Van ik zal dit en ik zal dat. Nee, arme zondaar worden. Dat is altijd het beste. Te beseffen dat je niets hebt. Helemaal niets om het weer goed te maken met God. Je armoede in alles te belijden. Opdat de Heere het doen zal. Opdat Hij zal vergeven, kwijtschelden, niet meer gedenken, bedekken. Dat zijn allemaal woorden die de schrift voor vergeven gebruikt. Talloos vele woorden zijn er in de Bijbel voor vergeven. Ook optillen, opheffen van de schuld. Ook dat is iets wat we in het Oude Testament met name tegenkomen. Laten gaan. Laten gaan van de schuld. Daar moeten we het van hebben. Daar moeten wij het van hebben. Wil ons arme zondaren al onze misdaden. En ook dat kwaad van onze natuur. Waarover u zich alle dagen vertoornt. Wil dat, Heere, ons niet toerekenen. Dat is ook zo'n uitdrukking voor vergeven. Niet toerekenen. Ook in Psalm 32 kwamen we dat al tegen. Dat God de schuld niet toerekent. Daar moet het vandaan komen. En hoe kan God dat nou doen dan? Ons de zonde vergeven. Daar heb je weer zoiets, hè, wat mensen vaak daarvan denken, wat ik nog wel eens een keer tegenkom ook, en wat ook op Urk nog al best heerst. Die eerste dwaling heerst hier, maar die tweede die ik nu noem ook. Dat mensen bij zichzelf denken, daar is hij toch God voor. Om zonde te vergeven. Daar is het toch God voor om dat te doen. De Bijbel zegt toch dat hij gaarne vergevende is. En dat hij langmoedig is en barmhartig en genadig. Groot van goede tierenheid en waarheid. Staat er ook inderdaad. Dat zal ik niet ontkennen. Nu dan zal de Heere God mij de zonde wel vergeven hebben. Dan zal hij ook mijn zonde wel kwijtschelden. Nou, dan is het toch oké. Dan is het toch voor de bakker, zou je bijna zeggen. Ja, gemeente. Maar heb je daar wel nooit over nagedacht? Hoe God dat doet en kan doen. Dat dat niet zomaar iets is. En niet een fluitje van een cent. Dat doet God wel eventjes. Want God is nou eenmaal God. En God vergeeft de zonde van de mensen. Ja, je moet er dan natuurlijk wel een beetje naar leven. Zeggen de mensen er dan bij. Maar ja, goed, God is nou eenmaal goed. En barmhartig en genadig. Dan zal het met mij ook wel goed komen. Dat leeft heel sterk. Ook in ons dorp. Heel, heel sterk. Maar zo ligt het niet, hè. Als je daarmee door het leven gaat en naar de eeuwigheid toe reist, met die gedachten, dan kon je jezelf nog wel eens tegenkomen. Als je er zo gemakzuchtig over denkt, alsof God dat maar eventjes zo uit de losse hand doet, dan kon je je wel eens voor eeuwig bedriegen. En daar zou ik u toch niet graag voor over hebben. Als u er zo lichtvaardig en goedkoop over denkt, nou dan wordt het tijd dat het toch eens anders wordt. Dat je er niet zo goedkoop overheen wandelt, over de zonden. En dat God dat allemaal wel goed zal maken. Want God is immers vergevend God. En Jezus is toch voor de zonden van alle mensen gestorven. Nou, dan zal het wel goed komen. Dan zal er voor mij ook wel een plekje in de hemel zijn, zeggen mensen dan soms. Hè. Dan zal er voor mij ook wel een plekje in de hemel zijn. Maar zo ligt. Vergeving is wel gratis. Maar niet goedkoop. Niet goedkoop. Daar heeft bloed voor gevloeid. Daar was genoegdoening voor nodig. Genoegdoening om aan het recht en aan de toren van God te voldoen. Hij torent over de zonde. Hij is ook wel barmhartig, maar daarom juist heeft hij zijn enige geboren zoon gezonden. Om de toren te verzoenen. En alle vergeving die buiten Jezus omgaat, lieve mensen. Waar niet de gang is gemaakt naar het kruis. Ja, daar kom je echt bedrogen mee uit hoor. Dat is een inbeelding. Daar wil ik ten zeerste voor waarschuwen. Dat is een inbeelding. Als mensen zo naar de eeuwigheid toe leven, dan houd ik mijn hart vast. Dat gaat mis. Dat gaat waarlijk mis. Want Jezus Christus moet eraan te pas zijn gekomen met zijn genoegdoening. Met zijn volledige betaling voor de zonde. Nee, onze catechismus vergeet dat niet hoor. Want kijk maar eens, wil toch die misdaden en ook die boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, ons niet toerekenen. En ben je met je zonde dan wel eens naar de Heer Jezus gegaan? Heb je wel eens in gedachten gestaan bij dat kruis van de Golgotha? En daar de last van je zonde neergelegd? Ben je die daar kwijtgeraakt? Aan de middelaar? Het verzoenende bloed moet er in ons leven aan te pas komen. Het is niet goedkoop hoor. Het is echt niet goedkoop. Wel graag. Om niet te verkrijgen. Maar je wordt niet door goud en zilver verlost, schrijft de apostel Petrus in zijn eerste zendbrief, maar door het dierbare, kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Daardoor wordt een mens verlost. En daarom zegt onze catechismus er met nadruk nog maar een keer bij. Om des bloeds van Christus wil. Omdat de hoogste prijs ervoor is betaald. Door de genoegdoening van hem. Daardoor kan het. Dat God barmhartig en genadig is. Voor de zondaar die tot hem komt. Het zij dat hij de eerste keer komt of dat hij al de honderdste of de duizendste keer komt. Misschien wel de tienduizendste keer al. Want die gang moet telkens weer worden gemaakt. En telkens weer moet er de goede grond zijn waarop wij om vergeving vragen. Niet, heren, dat doet u wel even, hè. Dat doet u wel even, hè. Nee. Dat doet God niet wel even. Daar is een prijs voor nodig geweest. Dat mag u niet vergeten, hoor. Want God vergeet dat ook niet, hoor. Voor God vergeet echt niet die prijs die daarvoor nodig is geweest. Hij doet het alleen op die grond. Alleen op die grond. Niet omdat jij gekomen bent om het hem te vragen, maar omdat je pleit op de genoegdoening van zijn zoon. Op het volbrachte werk van Golgotha. Vergeet dat niet, hè. Vergeet dat alsjeblieft niet. Die waarachtige pleitgrond, die mag u nooit uit het oog verliezen, anders wordt het zo zoetsappig en zo oppervlakkig als ik weet niet wat. En ik ben zo bang, lieve mensen, dat er zoveel zijn die op die droggronden heen reizen naar de eeuwigheid, zonder ooit werkelijk tot Jezus te zijn gekomen. Zonder ooit werkelijk op Golgotha te zijn geweest. In de figuurlijke zin, in de geestelijke zin, dat begrijpt u wel, ik bedoel het niet letterlijk, maar in de figuurlijke zin van het woord, in de geest, op Golgotha, daar bij het kruishout te hebben gestaan. Telkens weer heeft God kind die gang te maken. Je moet het steeds weer hebben van die volkomen verzoening van al jouw zonden. En als je die ontvangt, dan ben je zo blij als een klein kind. Een kinderhand is gauw gevuld, zeggen ze wel eens. Hè? Kinderhand is gauw gevuld. Als je daar maar een snoepje op legt, dan is het kind al blij. Hoewel, kinderen zijn ook niet meer zo gauw blij als vroeger, moet ik eerlijk zeggen. We leven in een welvaartstijd. Ze zijn een heleboel gewend. Maar een echt kind is blij met de kleinigheid. Kan ook spelen met de kleinigheid, met een klein ding. Kunnen ze uren spelen. Een ding van bijna niks. Kunnen ze uren mee spelen. En als je nou daarom komt bij de Heer om vergeving en je ontvangt die. Ja, dan ben je blij. Blij als een kind. Als een kinderhand die gauw gevuld is. Niet dat de Heer weinig geeft, dat bedoel ik niet, hoor. Dat is juist veel. Maar je bent blij als een kind. Dat de Heer dat doet. Je bent de koning te rijken. Wil ons arme zondaar, ja, arme zondaar, bedelaars, zei Luther, dat blijven we tot het laatste toe, bedelaars. Wil ons arme zondaar al onze misdaden. Om het bloed van Christus wil. Ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Hè, die is altijd zo nabij. Wil die ons toch niet toerekenen. Dus kwijtschelden, vergeven. Om des bloeds van Christus wil. Om de genoegdoening van uw zoon. De voldoening aan het bloedhout van het kruis. En dan staat er nog wat achter. Gelijk, wij ook. Dit getuigenis uwer genade in ons bevinden. dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ja, maar er staat in die vijfde bede, er staat nog iets bij. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat is daaraan toegevoegd door de Heer Jezus. En die toevoegingen die zijn niet voor niets, hè? Dat zie je ook al bij de derde bede, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. He, zoals de engelen boven u gehoorzaam zijn, zo moeten wij ook leren gewillig te dienen de wil van God te doen. Ja, dat is heel belangrijk, die toevoeging. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat maakt duidelijk waar het om gaat. En dat is hier eigenlijk ook zo. Die toevoeging is niet onbelangrijk. Gelijk ook wij vergeven, ook wij. We vragen God om vergeving, maar wij moeten ook vergeven. Wij moeten ook vergeven. Ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, zou je dat gelijk wij, zou je verkeerd kunnen opvatten. Alsof je daarmee zou willen zeggen, dat lijkt zo te staan, hè, dat je jezelf God tot een voorbeeld stelt. Zoals wij het doen, moet u het ook doen, Heer. We vragen de Heer het zo te doen zoals wij het doen. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat denkt u, zou dat de bedoeling zijn? Ik zei al verkeerd opvatten, dus dat is de bedoeling niet. Dat heb u al geraden natuurlijk. Nee, dat is de bedoeling zeker niet. Het is eerder andersom. Vergevende elkander, gelijk ook Christus ons vergeven heeft, dat gij ook al zo doet, schrijft Paulus in zijn brief aan de Colossenzen. En ook in de Efeziërbrief vind je een soort gelijke gedachte. Vergevende elkander, gelijk God ons in Christus vergeven heeft. Dus de vergeving van God, die wordt ons ten voorbeeld. Dus dat gelijk betekent dus niet dat God ons voorbeeld maar moet volgen. Want dan zag het er slecht uit. Als dat de bedoeling zou zijn. Dat kan de bedoeling niet zijn. Ik zeg ook, dan zag het er slecht uit als dat zo zou zijn. Want wij brouwen er niet veel van. Van dat elkaar vergeven. Hoe vaak blijft dat niet achterwege? Hoe lang blijft dat soms ook niet voortzudderen, niet waar? Vetes, ruzies, ook in kerkelijke gelederen, kerken onderling. En dat men nooit iets weet toe te geven of bij te leggen. Altijd maar op zijn strepen staan. En ja, dat. En altijd de ander de schuld in de schoenen schuiven. Ja, dat kunnen we heel erg goed. Maar vergeven, nee, daar zijn wij echt niet zulke meesters in. Toen Petrus vroeg, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 maal. Ja, toen kwam hij ook niet verder dan 7 maal. Hij dacht dat dat al heel erg veel was. Wij komen daar zelfs in de verste verte vaak niet eens aan toe. 1 keer zal veel zijn. 2 keer wordt al moeilijker. En 3 maal, nou. Daar ken ik niet zoveel voorbeelden van. Dat mensen elkaar 3 keer hebben vergeven. Dat is met een lampje al. Als wij dus onszelf aan God tot een voorbeeld zouden moeten stellen, als dat woordje gelijk die bedoeling had, dan zag het er slecht uit, als dat de juiste uitleg was van deze bede. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heren, wilt u het maar doen zoals wij het doen? Nou, dan zag het er voor ons allemaal heel bitter beroerd uit. En wat de betekenis ook niet is, dat is dat je daar zo mee zou willen zeggen dat wij dus met het vergeven van een ander dat ook een beetje zouden verdienen. En dat we onszelf dat daardoor ook een beetje waard hebben gemaakt dat God het ons vergeeft. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen denken als je ziet wat Lucas voor versie weergeeft van het Onze Vader. Dat staat er, vergeef ons onze schulden. Zonden, schrijft Lucas, zonden, vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven degene die ons schuldig is. Ook wij vergeven degene die ons schuldig is. Want, en dan lijkt het alsof daar staat, Heere, vergeeft u ons, want wij hebben het ook gedaan. Wij hebben het ook gedaan. Alsof je dus met vergeven van een ander iets verdiend zou hebben, aangaande de vergeving bij God. Nou mensen, dat strijdt zo tegen de hele Bijbel. Tegen de rest van de schrift. Dat er een grond in ons doen en laten zou liggen. In ons vergeven in dit geval. Dat is zo vreemd aan de hele leer van de Bijbel. Dat kan gewoonweg niet de bedoeling zijn. Al lijkt er dat wel te staan. Het kan niet de juiste betekenis ervan zijn. Maar wat dan wel? Wat wil dat gelijk bij Matthäus en dat want bij Lucas dan wel zeggen? Nu gemeente, met die beide woordjes gelijk en want, geeft de Heere Jezus ons te voelen. Hij geeft ons aan dat die twee dingen wel echt heel sterk bij elkaar horen. Het een kan niet zonder het ander. Als wij om vergeving willen vragen aan God, voor onze schulden, voor de eerste keer of opnieuw, dan kan dat niet zonder de bereidheid om ook een ander te vergeven. De Heere Jezus heeft gezegd, als Gij een ander uw misdaden niet vergeeft, dan zal ook uw hemelse Vader uw misdaden niet vergeven. Dat zegt hij na het Onze Vader bij Matthäus, in Matthäus 6. Indien gij, uw broeder, uw naaste, zijn misdaden niet vergeeft, dan zal de hemelse Vader ook u niet vergeven. En als gij uw naaste, uw broeder, zijn misdaden wel vergeeft, dan is de Heere God ook bereid om het u wel te doen. Dan zal ook de hemelse Vader u uw misdaden vergeven, als je daar tenminste natuurlijk om vraagt. Hè, dat mogen duidelijk zijn. Dan kun je bij God ook terecht. Dus die twee dingen zijn ten nauwste wel aan elkaar gekoppeld. Dat kun je ook zien in die gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken in Matthäus 18. Na de vraag van Petrus over dat zevenmaal vergeven, spreekt de Heer Jezus over een koning die een schuldenaar had, die hem 10.000 talenten schuldig was. Nou, dat is een bedrag, als je dat om zou rekenen in onze tijd, een miljardenbedrag. Dat is niet echt overdreven, want een talent was al heel veel. En het gaat om 10.000 talenten, dus dat is een astronomisch bedrag. En de koning laat die knecht bij zich komen en zegt, betaal wat ik moet geven. Wat ga me schuldig zijn. Ik zal het doen, zegt hij toch. Ja, ik zal het doen, zegt hij. Maar wees alsjeblieft nog een beetje genadig. Ik zal u alles betalen, heb nog even geduld met me. Ja, dat was natuurlijk toch praat van niks, hè. Heb even geduld met me, want zo'n bedrag, dan krijg je in geen 100.000 jaar bij elkaar gesprokkeld. En hij vroeg om genade en hij kreeg genade. Alles wordt kwijtgescholden. Alles wordt kwijtgescholden. Dat is onze situatie. Uw situatie en mijn situatie. Onze schuld is wel 10.000 talenten bij God. We hebben een schuld bij God, lieve mensen, hemelhoog en aardediep. Veel groter dan dat we allemaal wel beseffen. Dat we zelfs kunnen bevatten. Zo diep is onze schuld. Ik overdrijf niet hoor. Ik overdrijf echt absoluut niet. Onze schuld is vele malen groter. En we zijn er veel ellendiger aan toe, als dat we allemaal voor waar willen hebben. Ook zelfs na ontvangen genade nog voor waar willen hebben. Onze schuld is niet te overzien. Maar als God vergeeft, vergeeft hij alles. Niet de kleinigheid ervan, alles. Die hele schuld. Hemelhoog en aarde, die neemt God weg. Die rekent je niet toe. En die dienstknecht die dat overkomen was, dat wonderlijke, alles weg. Die kwam op terugreis van het paleis kwam die een mededienstknecht tegen die hem 100 penningen schuldig was. Nou, dat is 100 daglonen. Dat is ook nog best een aardig bedrag, maar natuurlijk vergeleken met 10.000 talenten staat het in de verhouding van een mug tot een olifant. Betekent dat natuurlijk helemaal niks. En hij greep hem vast, betaal wat ge beschuldigd zijt. Ik zal u alles betalen. Maar hij had, wees alsjeblieft nog een beetje medelijden met me, maar hij had geen medelijden. Nee, nu! En anders gevangen. En niet in de kerken zijn. En toen werd de koning daarvan op de hoogte gebracht, wat zijn dienstknecht gedaan had. En liet hem bij zich komen. En zei, behoorde jij nou niet, jij die mij zo, die zoveel kwijtgescholden hebt, behoorde jij nou niet u ook te ontfermen over uw mededienstknecht? Alzo zal God niet vergeven als wij niet vergeven onze schuldenaren. Gemeente, dat is een ernstige zaak, want ja, daar hangt dus de schuldvergeving toch wel van af. Mede van af, hè. Of wij die geestelijke bereidheid hebben om een ander al zijn misdaden te vergeven. Jazeker, dat is een heel belangrijke zaak. De Heer Jezus heeft dat aan elkaar gekoppeld. De catechismus zegt dat heel fraai. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons gevoel. Dus die ander te willen vergeven, dat is een getuigenis van Gods genade. Dat is niet de prestatie van jou, want die prestatie brengen we van onszelf niet op. Als dat in ons is, die bereidheid en dat verlangen om dat te doen, dan is dat een getuigenis van Gods genade in ons. Dan hebben we dat van de Heere ontvangen en geleerd. En als dat getuigenis van Gods genade niet in ons is, dan weet je zelf kennelijk ook niet van die schuld, de hoogte van de schuld tegenover God. En dan heb je dus nooit ook recht gebeden, vergeef mij mijn schulden, Heer. Want als je dat werkelijk had beseft, dan zou er ook wel iets van dat getuigenis van Gods genade zijn in je. Dat je het een ander ook moet doen. Dat je het een ander ook vergeven zult. Er staat dat getuigenis van Gods genade in ons bevinden. Ja, dat is ook bevinding. Misschien heb je daar nog niet zo gauw aan gedacht als het over bevinding gaat. Dan denken we aan andere dingen. Maar dat is ook bevinding. Dat je dat getuigenis van Gods genade in je gewaar wordt. Als je werkelijk zondaar voor God bent geworden en je staat in je blote hemd voor de Heere. Ja, dan weet je ook. Van die begrepen dat je de ander kwijt schelde. En als daar niks van is, dan zeg ik, dan heb je nog nooit als een arme zondaar voor God gestaan. En dan heb je ook nog nooit zelf genade en vergeving ontvangen. Want dan zou dat getuigenis van Gods genade zeker in je komen. Daar zorgt de Heere zelf wel voor, hè? Dat getuigenis van zijn genade dan ook in je komt. Als je zegt van, ik doe dat niet, ik wil dat niet een ander vergeven, ik blijf op mijn strepen staan en op mijn rechten, dan heb je ook nog nooit voor God gebogen. Die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Waar het een is, is het ander ook. En waar het een niet is, daar is het ander ook niet. Waar geen bereidheid is, geen hartelijk voornemen om een ander te vergeven, daar heb je zelf nog nooit als een arme zondaar voor God gestaan. Dan heb je uit zijn hand nog nooit vergeving ontvangen. Die zul je niet ontvangen ook. Hè. Zolang als je in je hardnekkigheid blijft volharden. Er zal altijd de bereidheid moeten zijn. Ik weet wel dat niet altijd lukt, die verzoening met een ander. Want je moet met z'n tweeën zijn om het weer goed te krijgen. En als die ander bijvoorbeeld nooit pertinent nooit wil, nou, dan komt het natuurlijk ook niet goed. Dat weet ik. Maar van jouw kant zal er wel die bereidheid en dat verlangen, dat voornemen, dat hartelijke voornemen moeten zijn. niet alleen maar zeggen, maar dat het ook echt zo is. Om die ander kwijt te schelden en te vergeven. En als het geen hartelijk voornemen is, dan zijn het alleen maar woorden. Hè? Dan zijn het alleen maar woorden. En als je dat tegen de Heere God zegt van, ja, ik wil wel, ik wil die ander wel vergeven, maar het is niet hartelijk, je meent het niet echt. Ja, dan sta je natuurlijk in je belijdenis van schuld ten opzichte van de Heere, sta je natuurlijk ook maar wat te zeggen. Dan ben je je daar kennelijk ook niet van bewust, van die hemelhoge schuld. En dat kleine beetje dat onze naast. Ons misdeed. Ja, maar dat is veel, zegt u. Ja, maar toch, hij heeft dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. Jazeker, dat kan zo zijn. Het blijft maar een futseltje. Vergeleken met een schuld van ons, die hemelhoog schuld. Vergeef ons onze schulden, Heere. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, dat wordt op de school van de genade geleerd. Een getuigenis van Gods genade. Dat drukt de Heere af in onze ziel. Die bereidheid om dat te doen. Dat is onmisbaar. En hij zorgt er ook zelf voor. Dat al de zijnen die bereidheid zullen leren. Een noodzakelijk iets. Jezus zei het 70 maal 7 maal. En u weet waarschijnlijk wel. Daarin klinkt iets door van, in het Oude Testament, de roep van Lamech. De wraakroep. Ada en Zilla zijn beide vrouwen. Hij riep tot ze. Kain zal 7-voudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En daar zien we dan in het Nieuwe Testament de tegenpool van. Tegenover de roep om de wraak. Stelt de Heer Jezus de roep om vergeving. 70 maal 7 maal zal je vergeven. Die bereidheid. Ik weet wel, in de uitvoering is het altijd maar ten dele. Maar dat voornemen, dat moet er zijn. Van harte. Van harte. Al wil ook een ander niet verzoening, vergeving, jij zult van jouw kant dat voornemen moeten hebben. Om tot verzoening met die ander te komen te geraken. Al lukt dat niet, het moet er zijn. Vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven. Onze schuldenaar. Wat een beden. Wat een beden. En wat een lessen. Liggen daarin. Opgesloten. Amen.